Het is ook logisch dat wanneer een incident plaatsvindt of dat je moeilijk verstaanbaar gedrag meemaakt, dat dat iets met je doet. Dat betekent niet dat dit normaal hoeft te worden.
Wat leuk dat je luistert naar de podcast Veerkracht in de Zorg. In deze podcast ga ik in gesprek met deskundigen in de sector zorg en welzijn over de vraag hoe medewerkers in de sector zorg en welzijn hun werk op een zo gezond en plezierig mogelijke manier kunnen blijven doen. Mijn naam is Ronald Huttinga en in deze aflevering spreek ik met Lucienne den El. Zij is onderzoeker en heeft voor het kennisplatform EVW Plus een onderzoek gedaan wat gaat over spanning en het meten van spanning bij mensen in de verstandelijk gehandicapte zorg. En dan gaat het over het meten van spanning zowel bij cliënten als bij begeleiders in die sector. En we gaan vandaag van haar horen wat dat onderzoek, hoe dat gedaan is en wat dat allemaal oplevert. Ik wens je heel veel plezier bij het luisteren naar deze aflevering van de podcast Veerkracht in de Zorg. Yes, nou laten we gewoon beginnen. Ik zit hier met jou, Lucienne den El, voor deze podcast, Veerkracht in de Zorg. En ik mag jou vandaag wat vragen stellen over onderzoek wat jij gedaan hebt. Ik ben daar heel nieuwsgierig naar, maar allereerst is het misschien goed om je even te introduceren. Zou je willen vertellen wie je bent en wat je doet?
Ja, zeker. Ja, leuk dat ik mag aanschuiven bij jou. Ik ben Lucienne den El, zoals je al noemde. Ik ben onderzoeker bij het kennisplatform EVW Plus. En wij doen inderdaad sinds 2018 onderzoek naar de EVW Plus doelgroep en hun begeleiders.
Oké. EVW Plus, wil je dat toelichten?
Ja, zeker. EVW Plus staat voor ernstig verstandelijk beperkt en moeilijk verstaanbaar gedrag. Dus het plusje staat voor de moeilijk verstaanbaar gedrag. Mm-hmm. En ernstig verstandelijk beperkt, ja, er wordt niet echt meer gewerkt met een IQ, maar om het toch even te schetsen voor de luisteraar, is toch wel een IQ onder de 40. En hoe merk je dat nou aan deze mensen? Ze zijn eigenlijk op heel veel vlakken heel beperkt. Hebben beperkte sociale vaardigheden. Cognitieve vaardigheden ontbreken dus ook. En hebben eigenlijk bij bijna alles ondersteuning nodig. Vandaar dat je ook vaak de EVB Plus cliënt in een woongroep, in een woonzorggroep gaat vinden. Merendeel woont ook in zo'n woongroep, beschermd wonen. En worden daar begeleid, 24/7, door begeleiders, verpleegkundigen, et cetera.
Yeah.
En het moeilijk verstaanbaar gedrag komt daarbij ook voor. En wat we daar eigenlijk onder verstaan is eigenlijk heel letterlijk alles wat de begeleider niet begrijpt. Dus waar dat vandaan komt is vaak een raadsel. En dat uit zich in vormen van agressie. Dus slaan met spullen op spullen tegen personen. Maar ook verbale agressie, automutilatie. Dus zichzelf pijnigen. Dat komt helaas ook veel voor.
Ja.
Wij onderzoeken deze doelgroep. Deze interessante, complexe doelgroep.
Ja. Ja, oké, daar wil ik zo heel graag meer over horen. Maar ik ben allereerst ook nog even benieuwd naar jou. Want de vraag die ik eigenlijk altijd stel aan iedereen die ik mag interviewen is, wat geeft jou plezier en energie? Dat we iets weten over, over jouzelf.
Snap ik. Plezier en energie. In mijn privéleven is dat vooral vrienden en sociale contacten. Ik hou van het buitenleven en daar krijg ik vooral energie van. Dingen ondernemen. In mijn, op werkgebied krijg ik energie van het contact met de ander. Dus echt iets voor de ander kunnen betekenen. Ik ben, zoals je zei, ik ben onderzoeker, maar ik denk dat ik ook iets meer hulpverlener ben dan onderzoeker. Ik sta daarnaast, naast mijn werk als onderzoeker, ook op de groep. Okay. Weliswaar niet binnen de gehandicaptenzorg, binnen de psychiatrie. Mm-hmm. Waar we ook kijken naar agressieincidenten. Dus ja, het ligt allemaal wel wat dichter bij elkaar. En dan geeft het mij echt wel energie en plezier om de ander zijn dag wat beter te maken en er voor de ander te zijn.
Ja.
En dat geeft mij energie.
En je vertelde al iets, hè, over EVB, EVB-cliënten, EVB Plus, dus ook met moeilijk verstaanbaar gedrag. Mensen met een verstandelijke beperking. Nou ja, voor mij is dat een bekend terrein, omdat ik daar zelf ook jarenlang in gewerkt heb. En ook heb, de dingen die jij noemt ook zeker heb ervaren. Ik ben al wel heel benieuwd, laten we daar maar gelijk naartoe gaan, naar het onderzoek wat jij gedaan hebt.
Ja, het onderzoek heet EVB in beeld. En daarin proberen we eigenlijk de EVB Plus doelgroep in kaart te brengen en daarbij ook hun begeleiders mee te nemen. En centraal staat eigenlijk de opbouw van spanning en het hebben van spanning rondom die agressieincidenten, rondom dat moeilijk verstaanbaar gedrag. En we weten vanuit onderzoek bij andere doelgroepen, waaronder de psychiatrie, de jeugdzorg, dat er sprake is vaak van een opbouw in spanning. Mm-hmm. Wat spanning is, zullen we zo meteen denk ik wel wat verder op ingaan. Maar dat er sprake is van een opbouw in spanning voordat er een agressieincident of een moment van moeilijk verstaanbaar gedrag plaatsvindt.
Okay.
En we wilden eigenlijk middels het onderzoek daarop voortborduren eigenlijk binnen deze doelgroep. Om te kijken, hoe is dat voor deze doelgroep? Omdat er zoveel moeilijk verstaanbaar gedrag plaatsvindt.
Yeah.
En vaak als begeleiders we daar geen... vinger op de pols over krijgen. Hè. Waar komt het nou vandaan? Hoe komt het nou? De ene dag doet hij het wel, de andere dag niet. En er lijkt weinig systematiek in te zitten. Mm-hmm. En dat is eigenlijk de doelstelling van het onderzoek.
Okay. Dus eigenlijk, als ik het goed begrijp, zeg je van als ik als begeleider of misschien als familielid van iemand met een ernstige verstandelijke beperking kan ineens te maken krijgen met dat die persoon gedrag laat zien wat ik niet begrijp. Nou, je hebt er een aantal voorbeelden van genoemd net. En het is vaak heel moeilijk om te bepalen van waar komt het nou vandaan? Waar ligt een oorzaak? Mensen kunnen vaak natuurlijk ook niet uitleggen of ze ergens pijn hebben. Dat is heel lastig. En eigenlijk is het onderzoek erop gericht om daar meer beeld van te creëren.
Ja.
Van wanneer ontstaat het?
Ja, juist bij deze doelgroep. Hè, want wat je al benoemt... deze doelgroep is niet in staat om verbaal uit te drukken dat hun iets dwars zit. Dat ze iets niet leuk vinden, dat ze iets heel spannend vinden, zoals jij en ik dat wel kunnen. Dat ze boos zijn, dat ze geïrriteerd zijn. Nou, noem maar op, alles wat ontspanning geeft, dat kan deze doelgroep verbaal niet uitdrukken.
Mm-hmm.
Dus de gedachte hierachter en de hypothese vanuit onderzoek is ook dat deze mensen hun moeilijk verstaanbaar gedrag laten zien, omdat ze spanning ervaren waar ze niet op een... gezonde manier mee om kunnen gaan zoals jij en ik dat kunnen.
Mm-hmm.
He, want wij kunnen dat uitleggen aan de ander. Wij kunnen dat verbaal uitdrukken. Wij hebben, dat noem je in een netwoord, copingmechanisme aangeleerd om hiermee om te gaan. En deze mensen zijn daar cognitief en sociaal niet toe in staat om dat te doen.
Copingmechanismen zijn manieren om te gaan met stress die je meemaakt.
Ja.
En jij zegt eigenlijk het verschil of een van de verschillen tussen jij en ik... en iemand met een ernstige verstandelijke beperking is... dus dat het een stuk moeilijker is om met je spanning om te gaan.
Ja. Okay. Ja, en daarnaast weten we ook dat deze doelgroep vaker spanning ervaart... Mm-hmm. Dan jij en ik. En wanneer ze spanning ervaren, dat het intenser is...
Okay.
Dan wanneer jij en ik spanning ervaren.
Okay.
En ook dat lijkt weer in een soort vicieuze cirkel terug te komen op die copingmechanismen. Maar in ieder geval, al met al, was dat voor ons een heel belangrijk... punt om hier op onderzoek te doen. Om deze doelgroep eigenlijk een stem te geven.
Ja.
Die ze dus vanuit zichzelf niet hebben.
Ja. En jij zei net van, hè, vaak als we dus dat moeilijk verstaanbaar gedrag zien, dan is er daarvoor dus al een opbouw van spanning. En dat is hetgene wat jullie ook zijn gaan onderzoeken.
Nou ja, dat is hetgene wat we verwachten.
Mm-hmm.
We verwachten te zien, omdat we dat vanuit andere doelgroepen ook zien. En dat is inderdaad hetgene wat we hebben geprobeerd te onderzoeken. Mm-hmm. Aan de hand van horloges, die hebben we omgedaan. Bij zowel de cliënt als bij de begeleider.
Ja.
Dus er was wel sprake van 1-op-1 begeleiding, voor zover mogelijk. Hè, wanneer iemand op een woongroep zit, is dat soms wat lastiger. Maar dan probeerden we de momenten eruit te halen waarin er sprake was van 1-op-1 begeleiding.
Mm-hmm.
En dan hadden we inderdaad, keken we enerzijds naar van, hoe bouwt die spanning zich nou op? Is er überhaupt sprake van een opbouw? Of hebben we het gewoon helemaal verkeerd? Dus is bij deze doelgroep totaal anders.
Yeah.
En als er sprake is van opbouw, hoe ziet dat er dan uit?
Okay.
En hoe ziet dat bij de begeleider eruit?
Oh, ja.
Die hebben we daarin ook meegenomen.
Mm-hmm.
En daarnaast hebben we gekeken, omdat we verwachten dat begeleider en cliënt elkaar ook beïnvloeden in hun spanningsniveau. We weten namelijk vanuit eerder onderzoek dat de relatie tussen begeleider en cliënt, dat je die eigenlijk kan vergelijken met een hechtingsrelatie die een kind en een ouder heeft.
Ja.
Omdat EVB-plus-cliënten zo zijn aangewezen op hun begeleider. Mm-hmm. Hè, hun ouders zien ze vaak dan, die komen op bezoek of ze gaan op bezoek. Mm-hmm. Maar de begeleider is hun ankerpunt gedurende de dag.
Mm-hmm.
Dus dat wordt hun hechtingsfiguur, hun eerste hechtingsfiguur. En vanuit die theorie denken wij dat ze elkaar in die zin ook beïnvloeden. Omdat we dat ook zien bij kind en ouder.
Oké. En ze, elkaar, daarmee bedoel je dus een, de, als ik als begeleider met iemand werk met een verstandelijke beperking. En ik kom op een dag met een hoop spanning binnen omdat ik thuis iets vervelends heb meegemaakt. Of er is iets met mijn kinderen of wat dan ook. Ja. Dan zal die spanning overdraagbaar zijn.
Ja, inderdaad. Ja, omdat begeleiders vanuit eerder onderzoek ook aangeven dat zij het idee hebben dat de cliënt die zij begeleiden naadloos aanvoelt hoe zij erbij zitten die dag.
Oh ja.
Dus zij hebben heel erg het idee dat wanneer zij inderdaad gespannen zijn, dat de cliënt erop reageert.
Ja, nou ja, vanuit mijn eigen ervaring kan ik zeggen dat ik dit idee ook vaak had.
Ja.
Maar jij hebt dat ook onderzocht, klopt dat dan
of dat ook echt zo is. Ja, en wat we tot op heden zien is dat er inderdaad sprake is van beïnvloeding. Ja.
Okay.
Ja, dus het is wel, in die zin is het doen van onderzoek, ik ben daar überhaupt heel enthousiast over. Maar ik vind het ook mooi dat je bepaalde dingen die je als mens kan bedenken, hey, dat is logisch. Ja, natuurlijk beïnvloed je elkaar. Dat je dat ook kan funderen met resultaten. En wat we nu zien inderdaad is dat we dit ook echt hebben gemeten objectief en dat er sprake is van beïnvloeding.
Okay.
Dus dat is denk ik wel een eerste hele mooie stap al. Naar de toekomst. Maar,
en zou je dan nog even kunnen schetsen hoe dat dan werkt? Want je hebt een metertje die bepaalt een spanningsniveau. Hoe gaat dat dan?
Ja, dus we hebben, dat noemen we met een duur woord wearables in de technologie. En daar zijn verschillende vormen van. Misschien heeft de luisteraar al wel eens gehoord van een sok of een borstband of horloges zijn ook een voorbeeld daarvan. Wij hebben horloges gebruikt. En daar zitten sensoren op en die meten je hartslag. Je huidtemperatuur en hoeveel het zweet je uitscheidt, maar ook hoeveel je beweegt. Hè? Want wanneer jij gaat hardlopen, gaat je hartslag ook omhoog. En dat is hetgene wat we niet willen meten. Die meten een aantal componenten en die componenten samen, daar komt voor ons een maat van spanning uit. En zo hebben wij de spanning berekend eigenlijk. En daarnaast, ik als onderzoeker ben natuurlijk niet aanwezig op de groep. Dus ik weet niet wat er speelt. Ik weet ook niet de context. Ik weet niet wat voor incident er was. Hebben we ook de begeleider gevraagd om op de dagen dat ze dat horloge droegen, samen met de cliënt, een aantal rapportages bij te houden. Dus schets gewoon eens wat je die dag hebt gedaan. Vonden de incidenten plaats? Zo ja, hoe zag dat eruit? Ja. Hoe intens vond jij dat? Maar ook de begeleider mocht ook zelf aangeven, hoe gespannen voel jij je? Op een schaal van 1 tot 10.
Mm-hmm.
En zonder al te veel prijs te geven, daar zit best wel een groot verschil tussen. Tussen wat de begeleider aangeeft, hoe gespannen die zich voelt, en wat wij effectief meten.
Okay.
Hoe gespannen de begeleider is. Dus dat zijn allemaal wel interessante dingen die we gelukkig ook mee kunnen nemen.
Ja, want jij zei net al van een cliënt in deze doelgroep, die kan vaak niet zelf aangeven. Dus daar heb je de informatie van die dat horloge geeft.
Ja.
En bij de begeleider heb je gevraagd van hoe heb jij dat ervaren?
Ja.
Ik ben heel regelmatig met mensen bezig die in de zorg werken. En daar, ik vraag altijd aan ze als een van de eerste dingen van hoe zit dat bij jou met stress en spanning? En dan wordt ook wel, soms merk ik van, dat wordt toch eigenlijk niet, mensen zullen niet heel makkelijk van zichzelf zeggen dat ze dat ervaren. Behalve als het heel hoog oploopt. Mm-hmm. Maar lichte spanning of stress wordt ook vaak wel een beetje, misschien niet altijd serieus genomen. En jij zegt, dat heb ik eigenlijk teruggezien in onze resultaten.
Ja. Ik denk ook los van de begeleider dat het ook menselijk is hoor. Dat we onszelf wat overschatten daarin.
Ja.
Dat we denken dat we onszelf goed kennen. Terwijl het lichaam ons gewoon nog iets beter kent dan dat we denken dat we onszelf kennen.
Mm-hmm.
Maar wat we inderdaad wel al hebben gezien, wat een beetje een tendens lijkt te zijn, dus wat steeds terug lijkt te komen, is dat de begeleider zichzelf vaak, ik heb maar een aantal, zelden een 7 gezien op schaal van 10. Maar de begeleider scoort zichzelf vaak van 1 tot 4.
Ja.
Dus dat is vrij laag, vind ik, op een schaal van 10. Terwijl we dan in de objectieve data zien dat er wel degelijk sprake is echt van een substantiële significante stijging. Dus vergeleken met jouw basis. Hè, laten we zeggen dat jij in rust jouw hartslag 65 is.
Ja.
70.
Mm-hmm.
Wanneer je dan rapporteert dat er een incident is, zien wij, niet altijd, maar soms, dat je hartslag wel oploopt tot 100, 120, 130. Logisch, hè? Want het is ook gewoon, het is ook gewoon spannend. Het vergt energie.
Dus nog even, want je hebt het over een incident. Dus dat zou kunnen betekenen dat iemand agressief gedrag laat zien. Of in ieder geval zichzelf pijn doet of mm-hmm. probeert iets mm-hmm. stuk te maken.
Mm-hmm. Ja. Ja, of verbaal, hè? Dus verbaal, roepen. Ja. Moeilijk verstaanbaar gedrag. Ja. Ja. Okay. Dat we zien dat de begeleider, dat die hartslag van de begeleider, maar ook het zweet ervoor, dat allemaal omhoog schiet.
Ja, en als je mij vraagt, ik zou zeggen, het lijkt me inderdaad, jij zei het ook al, niet meer dan normaal.
Ja.
Als je daar getuige van bent of als het op jou gericht is.
Ja. Ja.
Dat je hartslag omhoog schiet.
Ja. Ik denk dat begeleiders dat ook wel beseffen en ook wel beamen. Dat niet meer dan normaal is. Dat je mm-hmm. hartslag en je spanning aan zich wat stijgt.
Ja.
Alleen wat zij aangeven is dat maar één punt stijgt. Dus van de 1 naar de 2 gaat op een schaal van 10. Terwijl als je dat met data daarnaast legt. Mm-hmm. Dan vind ik als je een gemiddelde hartslag van 70 hebt. En je hebt tijdens een incident een hartslag van 120, 130. Dat wel wat hoger zou moeten zijn dan een tweede punt op 10, zeg maar.
Ja, ja.
En dat is wel terugkerend patroon, ja. Dus dat begeleiders de ervaren spanning veel lager inschatten dan wat wij daadwerkelijk meten.
Ja. En hebben jullie daar ook een verklaring voor? Of jij zelf misschien? Heb je daar een idee over?
Ja, laat ik in ieder geval sowieso voor mezelf spreken. Ja. Wat ik net ook zei, ik denk dat het menselijk is om jezelf iets wat te overschatten. We zien daarin wel een verschil tussen begeleiders die echt al langdurig in de zorg werken en begeleiders die nieuw zijn.
Mm-hmm.
Waarbij begeleiders die langdurig in de zorg zitten, vaak ook wanneer wij dat onderzoek opstarten. Dus dan heb ik een intakegesprek met de begeleiders. Dan leg ik uit wat de verwachtingen zijn, wat ze zelf verwachten van het onderzoek. Waarin zij vaak aangeven, ik ben benieuwd, want ik heb het idee dat heel veel gebeurtenissen op de groep niet zoveel invloed op mij meer hebben. Ik ben best wel kalm, ik ben best wel aan dingen gewend. Ik werk al 30, 40 aan de zorg. Mm-hmm. Je laat mij niet meer schrikken. Ik ben best wel rustig, een rustige baken van zorg eigenlijk, geven ze aan. En juist bij die begeleiders zien we dat dat nog wel eens anders kan zijn in de data. Dus dat er echt wel een flinke piek is. En dat kan, hè, dat begeleiders zich dat anders ervaren, dat kan. Mm-hmm. Maar dan is het denk ik juist des te mooier om dat bewustzijn wat te vergroten. Van, waar zit dat verschil nou in? Is het zo dat jij al zoveel jaar in de zorg werkt, mm-hmm. dus je bent gewend aan zo'n hoge doos van spanning? Dat vind ik ergens ook wel zorgelijk. Want als je daar aan gewend bent, dan wordt het ook normaal. Terwijl, je lichaam reageert hier gewoon best wel heftig op. En als je mm-hmm. dit dagelijks meemaakt, dan zitten daar ook weer allemaal langdurige gevolgen natuurlijk bij.
Ja.
En als je het wel degelijk voelt, maar het niet durft aan te geven, wat natuurlijk ook een punt kan zijn, dat je het gewoon lastig vindt om aan te geven, ja, ik ben eigenlijk nog steeds heel gespannen. Ondanks dat ik 20, 30 jaar in de zorg werk, vind ik het nog steeds spannend.
Ja.
Ik kan me ook voorstellen dat dat ook moeilijk is. Ja.
En heb jij dit gesprek ook gehad met die mensen? Spreek jij de mensen die mee hebben gedaan in het
onderzoek? Ja, jawel. Ik spreek ze wel, maar ik geef bijna geen individuele resultaten terug.
Nee,
omdat dit onderzoeksdesign leent zich niet voor individuele terugkoppeling van resultaten. Mm-hmm. We kijken echt op groepsniveau.
Ja.
Dus wat geldt voor de EVB Plus cliënt, wat geldt voor de EVB Plus begeleider?
Ja, oké. Dus jij zegt van, we zien zelfs een verschil. Mensen die langer in dit werk zitten, die gaan eigenlijk de neiging hebben om dus nog wat meer te overschatten.
Ja.
Het is al mens eigen om dat misschien te doen.
Ja.
Of tenminste in ieder geval de stress een beetje te onderschatten.
Ja. Ja.
Het effect daarvan. En je zegt als mensen langer in dienst zijn of in dit werk zitten, dan gaan ze dat eigenlijk nog wat sterker doen.
Ja.
Oké.
Ja.
Ja. Wat jij aan het begin ook zei, hè, van die invloed tussen de wisselwerking eigenlijk, tussen de spanning van de begeleider en de spanning van de cliënt, die is er.
Ja,
je zegt van eigenlijk kunnen we dat niet generaliseren over deze
doelgroep. Nou, wat we kunnen generaliseren is dat er sprake is van wisselwerking. Dus het gevoel dat jij als begeleider hebt, dat wanneer jij gespannen bent, dat invloed heeft op de cliënt.
Ja.
En ook vice versa, hè, dus andersom ook. Mm-hmm. Dus wanneer de cliënt moeilijk verstaanbaar gedrag laat zien of gespannen is, dat merk jij als begeleider ook aan je cliënt, mm-hmm. dat ook invloed heeft op jou.
Ja.
Dus dat ook een stukje bewustzijn bij de begeleider mag vergroten van, ondanks, wat ik net ook al zei, ik werk hier 10, 20 jaar, dit gedrag wat mijn cliënt laat zien, heeft ook invloed op mijn huishouding.
Ja. Ja.
En mijn zenuwstelsel reageert hier ook op. En mijn spanning gaat hierdoor ook oplopen. En dat zien we wel. Ja. Dus dat is wel, denk ik, een mooie implicatie voor vervolgonderzoek. Mm-hmm. Dat je weet van, er is beïnvloeding van beide kanten. En wat we daar vooral zien is dat het vooral de cliënt is die daarin, dat noemen wij, leidend is. Dus die
wat cliënt betekent dat?
Die die gaat als eerste stijgen in zijn spanning.
Okay.
Om wat voor reden dan ook. Mm-hmm. Begeleider voelt het aan en gaat vervolgens ook stijgen.
Okay.
Dus dat is wat we tot op heden zien.
Dat is het patroon wat je het meeste tegenkomt.
Ja.
Oké. Okay. Dus als ik even mezelf als begeleider zie en ik kom binnen op die groep en ik ga naar een cliënt toe, want die ga ik helpen ergens mee, dan is het niet per se zo dat de spanning die oploopt bij mij vandaan komt.
Dat kan.
Dat kan wel. Okay.
Het is niet. Het is in ongeveer 60% van de gevallen dat de cliënt leidend is.
Oké. Okay.
Dus dan blijft er 40% over.
Ja. Precies.
En 40% is niet, dat is niet alleen begeleiden. Want er zijn ook, met onderzoek is het ook zo dat je een deel was ook niet te bepalen bijvoorbeeld.
Nee, precies,
en een deel is er gelijk, gaat het gelijk op. En een deel blijft voor de begeleider over.
Mm-hmm.
Maar dat deel wat voor de begeleider overblijft, mag best aangestipt worden. Want het is dan, wat we tot nu toe zien, is dat tussen de 20% en 30%.
Ja.
En waarmee ik niet wil zeggen dat jij als begeleider, als je gestrest op de groep staat, dat je dus de veroorzaker bent van moeilijk verstaanbaar gedrag. Nee, zo simpel is het niet.
Nee.
Maar wat denk ik wel goed is om bij stil te staan, en dat haakt denk ik ook heel mooi aan bij het werk wat jij doet en de trainingen die jij geeft, dat je als begeleider best wel wat meer bewust mag zijn van het feit dat wanneer ik gespannen ben, door thuissituatie, maar ook door dingen die op de groep gebeuren, omdat je weer met een uitzendkracht staat, omdat er weer iemand ziek is, dat invloed heeft op de cliënt.
Ja.
En dat de cliënt het aanvoelt. Hoe dan ook.
Ja, zeker. Ja. Nou ja, en ik denk wat jij ook tussendoor even noemt. Het kan ook een best wel groot verantwoordelijkheidsgevoel met zich meebrengen. Ja. Als ik denk als begeleider van als ik mag zelfs niet eens gespannen zijn om dingen waar ieder normaal mens gespannen om zou zijn. Want dat is niet goed voor mijn cliënt.
Ja.
Dan ga ik op mijn tenen lopen. Over mijn eigen spanning heen.
Ja.
Ga ik dat proberen te verbergen. Dat lukt meestal niet.
Nee.
Dus het is ook wel. Het lijkt me ook ingewikkeld.
Ja.
Als je dit.
Ja. Dat is het ook. Ja, dat is het ook. En dat is zeker ook niet. Dat is zeker ook niet de insteek en de bedoeling van het onderzoek. Hè? Om begeleiders. In de negatieve kant verantwoordelijkheidsgevoel op te leggen. Aan de andere kant. Ja, ik heb het dan een paar keer genoemd, maar een stukje bewustzijn is niks mis mee.
Nee, precies.
Dus hoef je je verantwoordelijk te voelen voor het gedrag dat jouw cliënt stelt? Nee. Maar mag je wat bewuster zijn van de invloed die jij hebt als begeleider? Hè, want kijk, iedereen is gespannen en iedereen neemt dingen van thuis mee. Je bent je eigen instrument als begeleider. Dus het is misschien juist des te meer om daar, voordat je de groep op staat, even een ademhalingsoefening. Even bewust zijn. Hey, wat voel ik? Ben ik gespannen? Hoe gespannen voel ik me dan?
Ja.
Wat kan ik daar op dit moment mee?
Mm-hmm.
En gewoon eens probeer doorheen je dienst even wat vaker in te checken met jezelf.
Ja.
Wat voel ik? Ben ik gespannen? En niet zo, wat ik vaak zie bij begeleiders, het hoort er eenmaal bij.
Ja, kun je dat
en het is zo.
Wat bedoel je daarmee?
Nou, dat wat we net natuurlijk, en wat jij ook zei, van het is ook logisch dat wanneer een incident plaatsvindt of dat je moeilijk verstaanbaar gedrag meemaakt, dat dat iets met je doet.
Ja.
Dat klopt.
Ja.
Dat is ook zo. En natuurlijk reageert je lichaam op. Dat betekent niet dat het normaal hoeft te worden. Dat je lichaam daar zo op reageert.
Ja.
Dat betekent denk ik wel dat je daar, wanneer je zo'n incident hebt meegemaakt, wanneer je moeilijk verstaanbaar gedrag hebt meegemaakt, dat je er best even bij stil mag staan. Joh, dat heeft invloed op mij.
Ja.
Ik voel me hier gespannen door. Wat ga ik hiermee doen? Voordat ik weer doorhol naar de volgende cliënt en weer naar buiten ga of ga koken. Of
wat zou ik nou, stel dat ik begeleider ben en ik stel vast van mijn spanning is eigenlijk wel wat hoger vandaag. Of ik zie dat bij mijn cliënt. Wat zou ik dan zelf moeten doen of kunnen doen om hier invloed op te gaan uitoefenen?
Wat ik net ook zei, het doen van de ademhalingsoefening. Maar ook openheid naar je collega's. Joh, ik zit er niet echt lekker bij vandaag.
Ja.
Ik heb dit en dit meegemaakt. Ik merk dat ik eerder prikkelbaar ben, dat ik geïrriteerd ben. Misschien is het niet goed als ik vandaag hem één op één begeleid. Want hij gaat mij voor meer spanning bezorgen dan dat ik al gespannen ben.
Ja. Ja.
Neem even tien minuutjes voor jezelf. Even buiten, even dat soort dingen. Gewoon het, wat ik net ook zei, het inchecken met jezelf doorheen de dienst. En wanneer je je dienst begint, dan zeker. Kijk eens hoe je erbij staat, wat dat met je doet.
Ja. Wat ik me dan afvraag, van jullie hebben bepaald bij wie je dan een horloge omgaat. Deze mensen kunnen niet altijd uitleggen of ze dat wel willen of niet, denk ik.
Ja.
Hoe gaat het in zijn werk? Wat zijn een beetje de ethische dilemma's bij het toepassen hiervan.
Ja, er zijn genoeg ethische kwesties die we hebben afgewogen voordat we hier aan begonnen natuurlijk. Sowieso is het zo met onderzoek doen dat je heel veel protocollen moet indienen waar dan vervolgens er ethische commissies overheen gaan.
Okay.
Dus dat is denk ik goed om te benoemen dat je onderzoek aanvankelijk sowieso moet worden goedgekeurd door een ethische commissie. En wanneer dat dan is goedgekeurd, ga je kijken, oké, wat gaan wij voor de cliënten doen om dit zo makkelijk mogelijk te maken. Want wat we niet willen is dat het dragen van een horloge meer spanning oplevert.
Nee.
Hè, of hen geïrriteerd maakt, of boos, of wat dan ook. Daarin hebben we met begeleiders goed doorbesproken van, nou, wie is de cliënt? Wat vindt hij prettig? Wat vindt hij leuk? Bijvoorbeeld bij een aantal cliënten was het zo dat ze heel fan waren van Cars of van Disney of zo. Nou, wat hebben we dan gedaan? Het horloge beplakt met Disney stickers of met Cars stickers. Dat soort dingen om de drempel voor een cliënt lager te maken. En daarnaast hebben we een aantal weken aangehouden als proefperiode. Waarin gewerkt werd eigenlijk met een plastic horlogetje. Want de onderzoekshorloges waren vrij prijzig. Dus als die meteen weggesmeten werden, ja, daar hadden we niet zo heel veel baat bij. Dus er werd een proefperiode van 3 weken ongeveer aangehouden om te kijken hoe reageert de cliënt erop. Wilt hij hem elke keer af of gaat hij hem weggooien? Ja, dan is het duidelijk na een aantal keer dit werkt niet.
Mm-hmm.
En daarin waren wij heel erg afhankelijk van eigenlijk het oordeel en de observatie van de begeleider.
Ja, oké.
Een begeleider kent de cliënt ook het beste, hè? Ja. Dus dat is ook voor ons ook goed om daarin een pas op de plaats te doen. Van, joh, jij kent je cliënt het beste, schat jij het maar in. En daarnaast hebben we natuurlijk een aantal protocollen waaraan vastgehouden moet worden.
Ja.
En natuurlijk ook een overleg, dat is ook niet onbelangrijk, met de verwanten.
Ja.
Hè? Er moet natuurlijk toestemming worden gevraagd, et cetera.
En daarover ook nog even, zijn dit soort onderzoeken, worden die ook gedaan met verwanten, familieleden? Want we hebben het nu steeds over begeleiders,
Ja.
Verwanten zijn natuurlijk, lijkt mij net zo belangrijk.
Mm-hmm. Ja, klopt. Dit is eigenlijk de eerste keer dat we dit doen op deze manier met deze doelgroep. Dus dit is echt een eerste stap in het gebruik van technologie bij deze doelgroep.
Ja.
Dus wellicht dat daar in de toekomst inderdaad verwanten bij worden bijgetrokken. Maar tot op heden hebben we het dus alleen met de begeleiders gedaan.
Ja, en over de toekomst gesproken, wat is een vervolg op dit onderzoek? Wat volgt hierna?
Ja. Ik denk dat er veel verschillende kanten op gegaan kunnen worden. Ik denk allereerst dat we hebben kunnen aantonen dat begeleiders enigszins wel ondersteuning zouden kunnen gebruiken in de regulatie van hun spanningsniveau.
Okay.
En dat hoeft voor mij niet per se in de zin van het consistent dragen van een horloge.
Mm.
Maar waar we bijvoorbeeld ook naar hebben gekeken is het geven van biofeedback aan begeleiders.
Ja.
Daar willen we graag een vervolg in maken. En wat dat inhoudt is eigenlijk ook het dragen van een horloge.
Mm-hmm.
Maar de begeleider krijgt dan een melding wanneer hun spanning oploopt.
Ja.
Dus dan krijg je als begeleider zelf iets meer inzichtelijk van, hey joh, ik heb nu deze week 3 keer met deze cliënt ben ik gaan wandelen. Of bezoektijden zijn geweest.
Mm-hmm.
En elke keer krijg ik een melding.
Ja.
Wat zegt dat? Wat zegt dat over mij?
Ja.
En ik denk dat een heel mooi vervolg is op het vlak van de begeleider. Is er veel winst te halen, denk ik.
Ja.
En zo'n horloge met biofeedback zou je dan een periodes kunnen dragen. Ik denk dat begeleiders het niet prettig... Ik zou het niet prettig vinden om dat een heel jaar te dragen. Maar gewoon in periodes...
Ja.
Dus dat ding te gaan dragen, kijken wat dat jou zegt, wat dat met je doet.
Ja.
En daarin ook goede begeleiding krijgen. Oké, je krijgt zo'n melding. Nou, en dan? Wat ga ik daarmee doen?
Ja, precies. Ja.
Want het is leuk dat je zo'n melding krijgt, maar als je vervolgens niet weet hoe jij je spanningsniveau naar beneden krijgt, of wat voor jou werkt. Dus ik denk dat het inzetten door organisaties, door teams op dit soort vaardigheidstrainingen.
Ja.
Hoe ga ik hiermee om? Hoe ben ik veerkrachtig om even aan te sluiten bij jou in de zorg?
Ja.
Ik denk dat een heel mooi vervolg kan zijn, die combinatie. En voor de cliënt is het nog steeds ontzettend complex. Er kunnen er nog ontzettend veel andere dingen bij betrokken worden. Wat we nu bijvoorbeeld niet hebben bekeken is de psychiatrische stoornissen die erbij komen kijken. Kunnen we daar een onderscheid in maken in spanning? Is het zo dat iemand die autisme spectrum syndroom een ander spanningsopbouw heeft dan iemand die... Wat komt er nog meer veel voor bij deze doelgroep?
Hechtingsproblematiek.
Ja, hechtingsproblematiek, precies.
Ja.
Verschilt dat bijvoorbeeld?
Ja, ja.
Verschilt het per soort moeilijk verstaanbaar gedrag? Verschilt het per man-vrouw verdeling? Verschilt het per... woongroep.
Genoeg te onderzoeken.
Nou ja, je kan nog van alles doen.
Oké. Ja, dus eigenlijk zeg je, want jij begon, je zei vrij snel aan het begin van dit gesprek van ja, de mensen die ook wat langer in dit werk zitten, die worden misschien wat minder gevoelig ook voor hun eigen spanning. Of gaan het wellicht wel wat normaler vinden. Ja. Waardoor ze er ook niet helemaal meer bewust van zijn.
Ja.
En eigenlijk zeg jij, als je een periode zo'n biofeedback zou dragen, zou dat misschien ook de kloof dichten tussen wat er daadwerkelijk, wat je lichaam aangeeft en datgene wat je misschien zelf denkt dat je
ervaart. Ik denk dat dat echt een mooie aanvulling kan zijn.
Ja.
En we hebben het nu natuurlijk over werknemers die al langere tijd in de zorg werken, maar net zo goed denk ik voor werknemers die nieuw zijn.
Mm-hmm.
Dan is het natuurlijk sowieso allemaal denk ik nog wat spannender, want het is allemaal nieuw.
Ja.
Maar dan kan het ook een mooie aanvulling zijn om eens te gaan kijken wat zijn er situaties die voor mij spanning oproepen of iets met mij doen.
Precies. Stel nou dat jij zo'n nieuwe jonge medewerker voor je zou krijgen, zou spreken en je zou diegene een advies moeten geven over hoe ga ik mijn eigen veerkracht nou overeind houden? Wat zou je diegene dan meegeven?
Ik denk het allereerst het bespreekbaar maken van wat je spannend vindt. Zeker als je een nieuwe medewerker bent. Hey, ik loop hier tegenaan. Ik vind het spannend.
Ja.
En mijn collega, die lijkt het allemaal niks te doen. En die doet het allemaal heel gemakkelijk. Ik vind het echt heel spannend.
Mm-hmm.
En dit roept bij mij van alles op. Ik denk dat dat belangrijk is. Maak het gewoon bespreekbaar. En het is ook lastig als je nieuw bent, dat snap ik. Maar doe dit soort dingen wel. En misschien meer vanuit, niet per se vanuit de medewerker, maar vanuit de organisatie. Bied op consistente tijdstippen, op regelmaat, dat woord zocht ik, op regelmaat trainingen aan, intervisie, supervisie aan, waar dit soort dingen bespreekbaar worden gemaakt. Want dat is wel heel erg wat ik merk. En dat, ik weet niet of dat eigen is aan de gehandicaptenzorg, maar dat dit soort dingen vooral, dat er niet met elkaar over gesproken wordt. Binnen teamverband bijvoorbeeld. Ik werk altijd met die cliënt en ik merk dat dat echt bij mij niet helemaal werkt. Maar ik heb dat ook. Dat wist ik helemaal niet. Dat soort dingen. Maak dit soort dingen bespreekbaar en kijk ook wat voor, haal er expertise van buitenaf bij. Je hoeft niet alles binnen de organisatie te houden. Dus huur mensen in die jou helpen met ademhalingsoefeningen. Die jou helpen met het omgaan met je spanningsniveau. Die jouw medewerkers tools geven om doorheen hun dienst hun spanning te kunnen reguleren.
Ja.
En wees als organisatie ook niet bang om nieuwe innovatie te proberen. En ik snap dat dat vanuit mij ook heel erg dat ik ook wel biased ben. Dat ik ook wel, omdat ik in die hoek zit. Maar het is denk ik wel de toekomst. Dus probeer daar ook niet te huiverig tegenover te staan. Maar ga het gewoon eens proberen, zo'n biofeedback ding. Ja. Wat heb je te verliezen?
Want jij zegt, dit is wel de toekomst. Lopen wij over 20, 30 jaar allemaal, zowel als begeleiders en als cliënten, met allerlei metertjes om die voor ons bepalen in wat voor toestand we zijn?
Je schetst het nu wel een beetje als een doembeeld. Maar nou, ik denk wel dat natuurlijk heeft het ook de keerzijde van is dat het echt ook wel inbreuk kan maken op je privacy. Ik denk ook dat dat echt wel een van de redenen is waarom veel mensen hier hun vragen bij hebben. Hè?
Mm-hmm.
Wat gebeurt er met mijn data, et cetera.
Ja.
Ik leg dan met wat meer de nadruk op het positieve, namelijk dat het je meer inzicht geeft omdat je zelf denkt te weten van jezelf. En dat we er allemaal mee lopen, 24/7 denk ik niet, maar nou, in periodes. Ja, als je nieuw bent, eerste 4 weken. Als je 5 jaar werkt, af en toe eens een keer een paar weken en dan weer afdoen.
Mm-hmm.
Ja,
gewoon om het inzicht.
Om het inzicht te vergroten. Ja, je bewustzijn over je eigen stresssysteem. Mm-hmm. Omdat we dus nu ook hierbij weer zien, want uit anders onderzoek bleek het ook, dat wij als mensen onszelf eigenlijk bijna altijd overschatten.
Ja, dat is wel een hele interessante, Ja. En hoe kun je dat overbruggen? Nou ja, hoe? Daar hebben we het nu eigenlijk de hele tijd over. Ja. Want daar heb jij onderzoek ook naar gedaan. Maar dat zou je kunnen gebruiken om dat bewustzijn te vergroten. En ook, jij zegt ook van, je moet eigenlijk periodiek moet je dat doen, dat bewustzijn blijven overeind blijven houden.
Ja, ja.
En daarnaast ook regelmatig in organisaties iets aanbieden waarbij medewerkers ook gewoon tools krijgen.
Ja. Ja, dat dit meer bespreekbaar wordt, denk ik. Ik denk dat er echt wel, wanneer er incidenten plaatsvinden, moeilijk verstaanbaar gedrag, dat er echt wel een moment is waarin hierover wordt nagepraat, wordt gedebriefd, zeg maar. Hè? Wat gebeurde er nou? Wat deed het met jou?
Ja.
Maar dat is best wel rationeel. Probeer ook eens als organisatie tools te geven aan je teams om je lichaam te voelen.
Ja.
Hè? Dus je kan wel bespreken van, dit gebeurde er, dit vond ik niet prettig en dat heeft deze uitwerking op mij, oké. Okay. Maar als je dan op schaal van 1 tot 10 jouw spanning op dat moment nog steeds een 4 aangeeft, terwijl jouw lichaam totaal wat anders zegt, maar je daar geen woorden kan geven, omdat je daar geen handvatten voor hebt, vind ik wel dat er een belangrijk deel gemist wordt.
Ja. Ja.
En dan op een gegeven moment, en dat is natuurlijk lang niet bij iedereen zo, maar wat je natuurlijk wel ook, wat een tendens is in onze maatschappij, is dat de burn-out steeds vaker voorkomen. En helaas ook onder zorgpersoneel.
Mm.
Omdat er zo wordt voorbij wordt gegaan aan jouw lichamelijke beleving.
Ja, en dat vraag ik me ook af. Terwijl ik jou dat hoor zeggen, denk ik van, is dat dan, heeft dat iets ook met de zorg te maken? Of is het ook gewoon zo dat we in een hele rationele tijd leven, dat we veel met ons hoofd doen en misschien die lichaamssignalen wat minder serieus nemen?
Ja, dat denk ik sowieso ook. Wat we helaas wel zien is dat het binnen de zorg gewoon wel steeds meer toeneemt. Ja. Percentage burn-out.
Mm-hmm.
En ik zeg niet dat dat alleen te maken heeft met dat we ons lichaam niet voelen. Dat heeft ook te maken met dat de zorg wordt bezuinigd. En dat er steeds minder werknemers zijn. Dus dat je gewoon veel harder moet werken dan 20 jaar geleden. En dat de zorg complexer wordt, laten we wel zijn. Zeker bij de EVB Plus doelgroep. Is ontzettend complex, vraagt heel veel van je.
Nou moet ik wel een beetje, vraag ik me dan ook af tegelijkertijd. Ik spreek heel veel zorgmedewerkers die, als ik zorgmedewerkers spreek, spreken ze eigenlijk over dit thema, over druk en over stress. Ja. Ik krijg toch ook wel van een deel van de mensen te horen van, het zijn ook allerlei digitale systemen waar ik mee te maken heb. En hoe hebben mensen dat in dit onderzoek ervaren? Want je hebt ook weer een apparaatje wat weer naast je telefoon en misschien ook nog je werktelefoon en je rapportagesysteem. Het stapelt zich op. En dit is eigenlijk ook weer een technologische ontwikkeling waar je dan ook iets mee moet.
Ja.
Hoe hebben mensen dat ervaren?
Ja, dat was inderdaad zeker voor een aanzienlijk deel echt ook wel aan het begin. Dat zeiden, ik weet het even niet. Ik vind het interessant, maar ik moet wel weer zo'n horloge dragen. En ik moet wel weer rapportages extra invullen. En dat was zeker voor sommige mensen een ding. En dat bleef ook voor sommige mensen een ding. Maar als er intrinsieke motivatie is omdat ze gewoon graag willen weten en bij willen dragen aan dit soort onderzoek, dan meestal bleven ze er wel mee doorgaan, zeg maar.
Ja.
Maar inderdaad, dit was wel een ding. Dat je toch een extra horloge om je pols hebt en toch wat dingen moet bijhouden, inderdaad.
Ja. Dus het zal niet voor iedereen
aanslaan. Nee, en om om niet te kort door de bocht te gaan, maar we merkten toch dat bij jongere begeleiders tussen de 20 en 35 dat het allemaal wat soepeler ging dan bij de oudere generatie.
Okay,
maar ik denk dat dat ook vanzelfsprekend is.
Ja.
Ja. Ja.
Oké, op naar een toekomst met meer biofeedback, denk
ik.
Als mensen hier meer over willen weten, waar kunnen ze dan terecht?
Ja.
Kunnen ze het ergens opzoeken?
Ja, op de site van het kennisplatform.
Okay.
Dus dat is platformevbplus.nl. En daar worden de laatste inzichten en publicaties worden daar gedeeld.
Oké.
Okay. En op de LinkedIn van het kennisplatform natuurlijk ook.
Kennisplatform EVB+.
Ja.
Kunnen ze terecht.
Ja.
Yes, geweldig. Ik wil jou heel erg bedanken voor dit gesprek. En dat je al deze opgedane kennis met ons wilt delen. En heel veel succes met mochten er meerdere onderzoeken nog komen hiernaar. Heel veel succes ermee en ik blijf heel graag op de hoogte. Maar dankjewel voor nu.
Jij ook bedankt dat ik hier mocht zijn. En leuk om het onderzoek een beetje in het licht te zetten. En deze mooie doelgroep ook in het licht te zetten. Ik denk dat ze dat ook wel verdienen.
Dat vind ik ook.
Ja.
Yes, dankjewel.